Beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
Vallen dichte mussen van het dak? En balsen ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van volkomen.nu schud ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
27 mei in Venlo, het vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
Je zult daar maar wonen, zullen veel mensen denken en zeggen. Maar is het nou werkelijk zo'n ellende daar? En wat heeft Venlo eigenlijk met slavernij? Bovendien, waarom is dit onderwerp nu zelfs object van kunst geworden? Na het reclameblok en het journaal hoor je er alles over in De Rotonde.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens staat 2 kilometer. Onthoud dus 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
Omroep Venlo.
96.9 FM.
De Eurotonde.
Dit is Omroep Venlo.
Vandaag staan twee bijzondere thema's centraal. We praten over de wijk Vastenavondkamp. Een wijk waar vaak een oordeel over klaarstaat. Maar hoe is het werkelijk om er te wonen? Daarover gaan we in gesprek met wijkbewoners Hai Jansen en Truus van Tankeren, samen met raadslid Selim Otjelik. En onze columnist Fred van den Boogaard heeft ook altijd in het Vastenavondkamp gewoond, dus ook hij praat mee. Daarnaast besteden we aandacht aan het slavernijverleden in de regio. Verbeeld op een indrukwekkend en majestueus wandkleed met bijdrage uit heel Nederland. Te gast is Quinn Zeltjak, projectleider van het Venlo's aandeel in dit bijzondere kunstproject. Zeg ik iets verkeerds?
Quinn Zeljak.
Zeljak. Nou, ik heb de nadruk een beetje verkeerd gelegd. Sorry. En zoals gezegd, de column is in handen van Fred van den Boogaard vandaag. En Fred, jij gaat het hebben over?
Ja, deze keer geen kwats en kwazel artikel, maar echt een serieus artikel.
Van jou?
Van mij gewend, hè?
Van jou?
Van mij, ja. Laat maar op.
Oké. Dus blijf luisteren, want we gaan zo meteen verder. Met muziek en wel... Tank Woman van de Rolling Stones. Ik denk een nummer uit de eind jaren 60, 68, 69, rond die tijd. Een van de eerste LP's van de Stones. De eerste kwam in 64. En ik denk dat 10 juli de laatste komt, Hai Jansen.
Denk, ja, dat weet je nooit bij de Rolling Stones, hè, maar ik hoorde net van jou dat die gitarist al niet meer zo goed in het gitaarspelen.
Keith Richards die heeft last van artritis.
Ja, dan zal dat waarschijnlijk de laatste zijn.
En ik heb altijd begrepen dat bij de laatste tourconcerten dat achter de gordijnen al iemand zijn gitaar stond te spelen.
Er staan nog jaren topmuzikanten bij, hè?
Ja, ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, dat kan ook niet dit niveau. Alhoewel Mick Jagger nog altijd als een gek over het podium ging, toen. Hij is nu 82. Keith Richards ook 82.
Jan, dat redden wij ook, jong.
En Ron Wood 78. Fred, jij nadert hem. Goed, we gaan serieus aan de slag met Quinn Zeljak. Het zal 2 weken geleden zijn, zag ik een artikel in de Limburger over slavernijverleden en een wandkleed wat rond dat thema gemaakt werd. En toen was ik enigszins verbaasd, totdat ik het artikel ging lezen. Toen dacht ik, Limburg, Venlo, slavernijverleden, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Zou jij dat kunnen duiden?
Zeker, ja. Ik denk dat heel veel mensen dat denken als het over Limburg gaat en het slavernijverleden. Limburg als provincie bestaat ook nog helemaal niet zo lang.
150 jaar of zo, geloof ik.
Ja, sinds 1867 zijn we eigenlijk pas in deze vorm een provincie. Dus het was heel lang heel makkelijk om te denken van, oh, veel van Limburg hoorde ook niet per se bij de Republiek der Nederlanden. Dus dan zullen wij vast niet zoveel te maken hebben gehad met het slavernijverleden. Maar er zijn de afgelopen jaren steeds meer onderzoeken om ook in dit stukje van onze geschiedenis te duiken. Zo is er een onderzoek dat heeft plaatsgevonden vanuit Maastricht University afgelopen jaar. Waarin ze toch best wel wat banden hebben gevonden tussen Limburg en het slavernijverleden. Zowel binnen de Republiek der Nederlanden en daarbuiten ook.
Maar, want het slavernijverleden en het hele gebeuren rond die VOC en die andere Verenigde Compagnie, dat was eigenlijk bestuurlijk ingebed in de Republiek. Was dat in Limburg ook zo?
Nou, er zijn een aantal steden in Limburg die uiteindelijk wel bij de Republiek zijn gaan horen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Maastricht, maar dan hebben we het ook over Venlo. En dat zijn steden waarin mensen dus concretere banden konden leggen met zowel de VOC als de WIC. Dus zowel met Indonesië als met plantages bijvoorbeeld in Suriname of in Curaçao.
Er waren een paar rijke mensen die een oude families die daar dan geld aan hebben gestoken, hè, die daar mee te maken hadden. Een burgemeester uit Maastricht of zo. Tenminste, later werd die burgemeester.
Ja, zeker. Familie, een familie in de familie Pichot uit Maastricht. Zij hebben inderdaad veel georven ook vanuit families in Suriname. Yeah. Zo hebben zij van plantage-eigenaresse Susanna Duplessis heeft een van zijn zoons de plantage Nijd en Spijt georven. Die uiteindelijk aan zijn kinderen door heeft gegeven. En die hebben ze zelfs tot de emancipatiewet is die nog in hun handen geweest.
Die en plantage. Die emancipatiewet die was?
1863.
Nog niet eens zo lang geleden.
Niet eens zo heel lang geleden, nee.
Rond dezelfde tijd dat ook de slavernij werd afgeschaft toen, hè?
Ja, rond 1860, dat is de emancipatiewet inderdaad.
Oh, is dat de emancipatiewet? Oké, zijn we weer wat slimmer geworden. Maar is Venlo ook betrokken geweest, of de regio van Venlo, bij dat slavernijverleden?
Zeker, ja. Er loopt nog heel veel onderzoek, ook omdat we dus pas vrij recent begonnen zijn. Dus, maar er zijn al zeker links gevonden. Je kunt bijvoorbeeld als je in de boeken duikt van de VOC, waarin ze al hun bemanningsleden hebben staan, zie je ook Venlo als geboortestad van heel veel van hun bemanningsleden. Dus het was zeker mogelijk vanuit hier om voor mensen om betrokken te raken bij de slavernij. Maar wij zien ook, zoals we in heel veel steden in Nederland zien, dat het toch stiekem best vaak voorkwam dat zwarte mensen vanuit Afrika, vanuit de transatlantische slavenhandel, in Nederland terechtkwamen en dan hier in de kerk uiteindelijk gedoopt werden door de families die ze hierheen gebracht hebben. Dat zien wij in Maastricht. Maar zo hebben wij ook recent namen gevonden in Venlo van mensen met wie, met wie hetzelfde gebeurt. Dus die hier in de Sint-Joris is het hier?
Ja, Sint-Joriskerk.
De Sint-Joriskerk gedoopt zijn.
Maar dat zou betekenen dat in die samenleving ook veel meer zwarte mensen aanwezig zouden zijn, toch? Of waren dat toch incidenten?
Dat waren incidenten, dat waren niet ontzettend veel namen. Maar het is toch altijd interessant om te zien dat mensen wel hier terechtkomen.
Want die mensen moeten zich dan toch een beetje als een vreemde eend in de bijt gevoeld hebben.
Zeker, ja.
Maar je hoort toch altijd dat direct toen we bevrijd zijn, dat dat de eerste donkere mensen waren die hier in Venlo en zo gezien werden door bewoners. Dus,
ja, dat zullen denk ik niet de allereerste mensen geweest zijn.
Blijkbaar niet dan, nee.
Nee.
En daarom is verder onderzoek in ieder geval heel erg gewaardeerd. Ja, vanuit een tijdje geleden hebben we dat vanuit de gemeenteraad ook geprobeerd. Werd toen helaas onder de tafel geschoven. We mochten langs bij het archief. Maar ja, natuurlijk, als individueel raadslid die even naar het archief gaat, ga je niet zomaar iets vinden.
Ja, dus, en het is de vraag ook of in het gemeentearchief dat soort zaken te vinden is.
Er zullen vast wel zaken zijn. Want ik heb gezien hoe heel uitgebreid ons gemeentearchief is. En er zal vast wel iets te vinden moeten zijn. Maar dat zal verder onderzoek en dat kan meerdere jaren duren. Want het is echt vergaand hoe ver je moet gaan zoeken. Zal dat wel uitwijzen. Want ik denk geen enkele Nederlandse gemeente heeft niet geprofiteerd aan het slavernijverleden. Heel veel gemeenten nemen het eigen initiatief. En ik vind het mooi dat in ieder geval dit onderzoek al plaats aan het vinden is. En ik vind, ja, dan moet je zoveel mogelijk proberen zaken wel echt volledig uit te zoeken.
Ja, en Venlo met een binnenhaven in Maastricht ook. Dat lijkt erop dat je dan ook goederen vanuit die Maas hier naartoe haalt. Hè?
Ja. Maar ja, als je kijkt dat wij nu in deze tijd zo'n artikel in de Limburger lezen, dat wij verbaasd zijn een beetje van wat is nou die link tussen slavernij en Venlo en regio. Ja, zo denkt iedereen natuurlijk, of zo denken de meeste mensen. Dus aanleiding om daar verder onderzoek naar te doen, daar moet je dan echt op geattendeerd worden. Lijkt me.
Maar ik vind dat als die verbazing er zo erg is, terwijl als je een beetje logisch gaat nadenken, eigenlijk ja, het hele westelijke wereld, maar voornamelijk bij landen, gemeentes die een band hebben met Nederland, maar ook België, dan vind ik wel dat je daar, als je daardoor verrast bent, dan ben je niet voldoende op de hoogte van wat er zich heeft gespeeld in die jaren. En ja, er valt over alles wat te zeggen. Maar je kan niet zeggen niet ontkennen dat wij daaruit geprofiteerd hebben.
Nee, maar het is ook een beetje de Nederlandse geschiedenis, denk ik, die bij Limburgers speelt. Ja, wij hoorden niet bij Nederland die Suriname en een aantal Afrikaanse landen hebben leeggeplunderd. Daar hebben wij niks mee te maken. Dat is een beetje de reactie die je dan...
Ja, dat is eigenlijk een beetje het verdedigingsstand je meestal hebt. Want als je denkt aan zwarte bladzijden uit het verleden, dan wil je dat zoveel mogelijk achterstoppen. Je wil zo min mogelijk banden met jezelf daarvan erkennen. Dat is een menselijke reactie. Maar ik vind uiteindelijk moet je ervoor openstaan om het toch te onderzoeken. Want ja, zoals onderzoek heeft uitgewezen, heeft ook bijvoorbeeld Maastricht, die ook niet een hele lange tijd bij Nederland heeft gehoord, wel daar banden mee.
Ja.
En ik vind, ja, dan moet je sowieso het initiatief gaan nemen om het verder uit te zoeken.
Maar bij de gemeenteraad, toen jij die motie in hebt gediend, was dat ook een beetje de reactie, of niet, Jansen?
Ja, volgens mij was dat de reactie destijds van de gemeenteraad, omdat wellicht te weinig kennis in de gemeenteraad is over dit soort zaken. En dan schuif je dat makkelijk van je af, denk ik.
Ja, dus pleidooi aan de nieuwe gemeenteraad van neem dat allemaal weer nou serieus op. Mm-hmm. Selim, jij kunt die boodschap overbrengen?
Zeker.
Even naar het kunstwerk wat naar aanleiding van dat slavernijverleden ook dus in deze regio aanwezig is. Die link lijkt. Wie is op dat idee gekomen om daar zo'n kunstwerk over te maken?
Dit is een project van Ricardo Burgzorg. Die is dat begonnen in Groningen origineel met het allereerste wandkleed over hun slavernijverleden.
Kun je even duiden wie die Ricardo Burgzorg, wie dat is?
Ja, dat is een. Die is veel betrokken geweest bij projecten over of het slavernijverleden of de rol van mensen van kleur.
Was een leraar? Een leraar?
Volgens mij geen leraar. Nee, volgens mij meer in de cultuur.
Jij bedoelt de leraar.
We hebben toevallig dus vorig jaar een gesprek gehad, kwam ik daarachter.
Jij bedoelt de leraar van het Vaalewas College, die thematisch aandacht besteedt aan het slavernijverleden. En daar met zijn leerlingen over praat, die dan van de stoel vallen en helemaal geen besef hebben. Zijn jonge mensen helemaal geen besef hebben wat dat slavernijverleden in heeft gehouden. En het is prima dat dat nu gebeurt. Quinn, ga verder. De link naar het kunstwerk.
Precies. Dit project is toen uitgebreid. Dus we gaan nu in meer provincies in Nederland gaan we een wandkleed maken. Dus ik ben als kunstenaar gevraagd om het ontwerp te maken voor het kunstwerk in Limburg. Het gaat om een wandkleed van 35 meter lang bij 2,5 meter hoog. Met allemaal taferelen over het Limburgse slavernijverleden. Mede geïnspireerd dus door dit onderzoek van Maastricht University.
Ik heb begrepen dat het ontwerp van dat lange wandkleed. Want als dat helemaal klaar is, dan moet je dat nog maar ergens zien tentoon te stellen. 35 meter is niet niks.
Nee, dat is niet niks. Dus we gaan het maken op verschillende locaties in heel Nederland. Het is nu verdeeld in heel Limburg. Het is nu verdeeld in 7 stukken. Dus er staan bijvoorbeeld 2 stukken in het Limburgs Museum in Venlo. Er staan een aantal stukken in Maastricht. Er komen delen in Roermond en ook in Stijl. En dan kunnen mensen zich aanmelden via de website. Ja.
Maar straks, moet je die 7 gedeeltes dus allemaal aan elkaar maken.
Ja, precies. En dan wordt het hele wandkleed tentoongesteld hier in Venlo, in het Limburgs Museum.
En daar hebben we een ruimte voor die lang genoeg is?
Ze hebben een hele lange gang en daar komt hij als het goed is tentoongesteld.
Ja, welke site? Misschien is het handig als je dat ook even...
Ja, dvons.nl. Raden van ons Nederlandse slavernijverleden.
Komen we dadelijk nog op terug. Maar goed, dat je het nu ook even doet, dan blijft het misschien dubbel hangen. In heel Nederland, ik heb begrepen in 10 regio's, 10 provincies, maken ze zo'n werkstuk. Steeds van 35 meter lang. Dus dat is 350 meter kunstwerk. Ja, ja. Dat krijg je nooit tentoongesteld, denk ik. Hè?
Nou, dan heb je denk ik inderdaad een hele grote ruimte nodig.
Gaat dat gebeuren wel?
Volgens mij zijn er wel plannen om een tentoonstelling te maken om alle wandkleden in 1 keer te laten zien. Maar dan hoeven ze gelukkig niet allemaal... Allemaal in 1 stuk, maar dan kunnen alle wandkleden van alle provincies naast elkaar.
Je kunt het ook rond tentoonstellen natuurlijk.
Ja,
dus als je het zo draait, dan kun je door een gang lopen en dan heb je niet zoveel ruimte nodig. Want dan heb je toch het hele wandkleed gezien.
Ja. Oh ja.
Maar dat zou nou een uitdaging lijken om 350 meter kunstwerk in 1 lengte tentoon te stellen. Op een plek, ik zei in de voorbereiding tegen jou in de Flevopolder. En dan zo'n lengte van 350 meter kunst achter elkaar.
Ja.
We hebben dat eens een keer in Limburg gehad, hè, met een schilderij. Volgens mij was dat... In Midden-Limburg ergens is er een schilderij gemaakt van ik weet niet hoe lang, hoeveel meter, kwam in het Guinness Book of Records. En toen is dat volgens mij langs de Maas tentoongesteld. Ik weet niet meer wat dat precies was, maar dat was het langste schilderij van Nederland.
Ja, zo zou je dit kunstwerk aan het strand tentoon kunnen stellen. Bijvoorbeeld.
Zeker, ja.
Daar waren de schepen van de VOC en de WIC vertrokken naar...
Ter lering en vermaak.
Ter lering en te vermaak. Want daarom doen jullie het ook een beetje, toch?
Zeker, ja. Het is een participatieproject. Dus mensen kunnen komen helpen met het maken van het daadwerkelijke wandkleed. Ik heb als kunstenaar het ontwerp gemaakt. Maar het is echt de bedoeling dat we... Ja, met z'n allen als provincie dit project gaan doen. Ja. Ook zodat mensen zich hopelijk wat meer betrokken gaan voelen bij dit onderwerp. En ik denk dat textiel daar een heel mooi medium voor is.
Truus?
Ik heb een vraag. Wat verwacht je van de mensen die mee willen doen? Wat, is het iets met kunst? Is het breien? Is het haken? Is het knippen? Met textielwerken, hoe moet ik dat zien?
Ja, nee, hele goede vraag. Dank je wel. We gaan met heel veel verschillende textieltechnieken werken in het wandkleed. Er worden inderdaad stukken gehaakt, maar we gaan heel veel tuften. We gaan borduren, we gaan patchwork
doen. Tuften, wat is tuften?
Tuften is een techniek waarmee je kleden maakt. Tapijten eigenlijk. Het ziet er heel ingewikkeld uit. Je hebt een heel machine nodig, maar ik zou het je binnen 30 seconden kunnen leren. En dan kunnen we aan de slag.
Ook Jan?
Zelfs wij kunnen het leren.
Dat tuften vind ik wel tof.
Ja, toch? Je hebt absoluut geen ervaring nodig. Er zijn heel veel workshopbegeleiders op de locaties overal die je kunnen helpen. En dan kun je binnen, zoals ik zeg, binnen een minuut kun je meehelpen.
Maar waar helpen ze dan mee? Kun je proberen te duiden wat er in die 35 meter aan ontwerpen zit?
Zeker, ja. We zien bijvoorbeeld kastelen uit Limburg die connecties blijken te hebben met het slavernijverleden. Die worden dan getuft of gebeduurd.
Onder andere het kasteel in Well?
Onder andere het kasteel in Well, inderdaad. En kasteel Blankenberg staat ook op het...
En dat ligt waar?
Blankenberg lag in... Het waren zoveel verhalen, op een gegeven moment had ik het allemaal een beetje...
Ja, maakt ook niet uit.
Sorry, een beetje door elkaar.
Nee, maakt niet uit.
We zien ook plantages op het wandkleed. We zien VOC-schepen, zoals je net al zei. Maar we zien ook, en dat vind ik ook belangrijk om te benoemen... we zien ook een gedicht. Dat is geschreven door Cedric Kenty. Dat is een rapper en spoken word-artiest.
Uit Blerik.
Uit Blerik, ja, uit de buurt. Die heeft een ontzettend mooie tekst geschreven voor het wandkleed... Waar mensen dus ook aan mee kunnen helpen om die te zeefdrukken en te borduren.
Cedric, zijn voorouders waren ook tot slaaf gemaakt.
Ja,
heb ik altijd
klopt.
Begrepen. Mm-hmm. Ja. Hey, maar wat nou ook interessant is, wat is nou de link tussen toen en nu? Ja, want die zaken als uitbuiting, et cetera, dat komen we natuurlijk nog altijd tegen. Hè?
Zeker.
Toen ik dat artikel in de krant las, legde ik ook een verbinding met arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld die uit het Oostblok hier naartoe gehaald worden, voor een habbekrat moeten werken, slecht gehuisvest worden. Jij schudt nee, Selim?
Ja, ik denk niet dat het te vergelijken is. Want die mensen meestal kiezen er zelf voor. Ja, wel vanuit een economisch perspectief. Uh-huh. Maar die mensen die als slaaf gemaakt okay. hierheen kwamen, die waren echt verplicht. Die werden uit hun huizen gehaald, die werden uit hun buurten gehaald en werden gewoon zomaar meegenomen ergens anders naartoe. Die werden onderweg dan gemarteld, uitgebuit en alles. Dus ik denk niet dat je het kan vergelijken. Het is iets wat, ja. Ja, je kan zeggen dat ook arbeidsmigranten worden uitgebuit, maar niet op het niveau van hoe tot slaaf gemaakt dat we werden.
Nee, oké. Okay. Maar het thema uitbuiting zit daar natuurlijk wel in. En wat kunnen we dan uit het slavernijverleden leren voor het huidige? Toch?
Ja, je kan er natuurlijk wel dingen van leren hoe je menselijk met mensen omgaat. En dat niet alleen arbeidsmigranten, maar ook vluchtelingen en anders. Iedereen moet menselijk benaderd worden en behandeld worden.
Als je
en
ziet,
die lering kan je eruit halen.
Als je ziet hoeveel mensen er op straat leven vanuit de arbeidsmigratie in Venlo, dan is dat toch ook nog een hele weg te gaan. En hopelijk kun je daarmee ook wat leren van wat uit het verleden gebeurd is natuurlijk.
En zo niet vrijwillig, hè?
En dat is ook niet vrijwillig. Volgens mij is dat ook dankzij uitzendbureaus en werkgevers die we hier hebben in deze omgeving.
En dan is het gedwongen karakter is natuurlijk totaal anders dan dat het toen was.
Tuurlijk.
Toen was het veel zichtbaarder als dat het nu is.
Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om te benadrukken dat destijds, om de slavernij goed te praten, werden er heel veel verschillen gemaakt en bedacht tussen witte mensen, tussen zwarte mensen, zodat we konden zeggen, oh, dan kunnen die mensen, dan is het oké voor ons om deze mensen tot slaaf te maken en te verkopen. En dat zijn verschillen tussen huidskleuren. En die we eigenlijk nog steeds zien. Het racisme dat daaruit voort is gekomen, zijn we ook nog lang niet vanaf. En ik denk
wat waren dat dan voor dingen die de witte mensen aangrepen om die zwarte klein te maken?
Ja, er zat een heel groot economische motivatie achter. Zodra er ook gezien werd hoeveel geld er te verdienen was met de plantages in bijvoorbeeld Suriname, dan werd het heel.
Nee, dat jij zegt van dat slavernij tot slaaf gemaakt om dat te verantwoorden.
Ja.
Werden er allerlei trucs of toestanden gezegd die dat legitimeerden, zeg maar.
Ja, zeker. Er werden echt verschillen, verschillen gemaakt tussen mensen met verschillende huidskleuren. Alsof het bijna een hele andere soort mens was.
Waardoor zwarte mensen eigenlijk gedegenereerd werden.
Ja, ze werden ook onmenselijk gemaakt. Ze werden vergeleken met apen. Ze werden vergeleken met wat dan ook. Om ze puur een beetje onmenselijk te maken. Waardoor je een beetje kon verantwoorden dat je ze onmenselijk behandelde.
Maar de Duitsers deden hetzelfde met de Joden in de oorlog.
Zeker. Ja. Maar dat is van alle tijden. En dat hebben ze dus toen gebruikt om de tot slaafgemaakte te kunnen verantwoorden waarom ze dat deden.
En laten we vooral daaruit leren dat dat thema eigenlijk nog steeds speelt. Nog even kort, Quinn. Hoe kunnen mensen zich aanmelden als ze graag mee willen doen? Ze hoeven daar niks speciaals voor te kunnen?
Helemaal niks. Ja.
Dus ik kan mij aanmelden en ik kan meehelpen.
Zeker, ja.
Maar hoe doe ik dat dan?
Ja, dan kun je op de website kijken van het project Draden van ons Nederlandse slavernijverleden. Dat is dvons.nl. Als je dat niet onthouden hebt, kun je denk ik ook gewoon Limburg slavernij wandkleed intypen. Dan kom je daar denk ik ook. En dan staan daar alle data en alle verschillende plekken in Limburg waar mensen kunnen komen helpen.
En voor Venlo is dat het Limburgs Museum?
Ja,
dus je kunt ook even bellen naar het Limburgs Museum van hey, ik wil mij graag aanmelden.
Ik denk het wel. Je kunt in Venlo hier ook gewoon even binnenlopen. Het wandkleed staat in de lobby helemaal vooraan. In het gratis deel van het museum. Dus je hoeft niet eens te betalen om te komen helpen of te komen zien.
Oproep aan Venlonaren, help mee. Want er is een link tussen slavernijverleden en de regio.
Zeker.
Quinn, bedankt.
Dank je.
Blijf vooral hier. Wij gaan naar muziek. En dan wel A Brown Eyed Girl van Van Morrison.
Skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping and you, a brown eyed girl.
Ja, dit was Brown Eyed Girl van Van Morrison. We zitten vandaag met de muziekbel in de jaren 60.
Ja, ja, ja.
Want ook dit
een paar
nummer...
bejaarden in de zaal, hè?
Ja. Oh, ja. Heerlijk om te horen.
Oh, jij, Fred. Jij bent de oudste van de club.
Oké.
Okay. Goed, Fred, jij hebt wel een column, ondanks je leeftijd.
Ja, deze keer geen flauwekul, wat ik normaal altijd doe. Dit is echt een serieus onderwerp. En daarom doe ik het ook maar in het dialect, want... Emoties mossen in het dialect doen.
Ja, dat is goed.
Oké. Okay. Het heet hoe het leven gegrepen. En dat meen ik letterlijk, want gij duurt de dood van mijn moeder. Toen mijn vader 93 jaar wordt en omkiepte... en de ambulancebroeder aan mijn moeder vroeg... moeten we nog reanimeren? Toen stamelde ze... ja, natuurlijk. Maar toen hij nog 3 maanden in comateuze toestand in het gashuis had gelegen... zag ze tegen ons, denk eraan, mij niet reanimeren als ik hem gewoon... En nou, dat heeft ze dan ook zelf voor gezorgd, want wat gebeurde er enkele jaren later? Mam woont nog eens op vakantie met een bejaardenreisje van de zorggroep naar Tsjechië. Een kuuroord en dat heet Marienbad. Ze wordt ondergebracht in een oud hotelletje. Ik ben een paar jaar geleden nog eens gaan kijken met de camper. Maar het was een hotelletje van niks en zonder lift en steile trappen door de kamers. En dat voor een lading bejaarden van boven de 80. En na 2 dagen ging mijn telefoon. Maar niet mam, maar de snikkende begeleidster aan de telefoon. Och, mam is overleden. En ze ging nog wat eten even liggen. En toen ik ging kijken, toen loog ze door naar bed. En het ganse gezelschap... Even door normaal en doen. Maar die oude mensen die pakten zich snel... toen een dame met de nodige levenservaring... en gezond egoïsme zag... Maar wij gaan door met vakantie vieren, dat had Mia ook gewild. Nou, en dan kreeg ze de papieren romslomp bij de gemeente van allerhande Utrechtsers opvragen en doorsturen en aanspraken maken over het vervoer. Ik vroeg, wanneer kan ik mam Toes verwachten? Volgende week woensdag was het antwoord. Ik zeg, dan kan ik voor vrijdag de crematie regelen bij Vase, veel met minuten en Blierik. Ja, dat kost. Nou, woensdagmorgen, ik bel Paul Vase, begrafenisondernemer en oud-vorst van de Wortelenpunt, dus ik kost hem goed. Paul, is mam al gearriveerd? Kan ik kleier brengen? Paul, nee, ze is er nog niet. Bel vanmiddag nog eens. Ik later op de middag weer gebeld. Is ze er nou? Paul, nee, sorry, maar ze is kwiet. Je snapt mijn ongeluk. Kwiet, zeg ik. Wie kan ze nou een kist met een overleden vrouw kwiet raken? Ja, zegt Paul, dat heb ik in mijn ganse carrière ook nog niet meegemaakt. De volgende morgen kwam het verlossende telefoontje. Mam is gearriveerd. Ze was afgeleverd op de vele bij Minuta in het Pleitske fase. Nee, bij de Poorfase. Nou, fase in Blierik. Ik zeg, maak maar wel even. De C wordt overgebracht. Ik zeg, maak wel even de kist open, want ik stond nergens maar van te kijken. Dadelijk liet er een alde check in en hebben ze verwisseld. Maar nee, ze was het. En wie kost de afscheid nemen? Wie ik later nog eens met mijn vrouw over de Veluwe reed, zoek ik toen bekend plaatsen aan boordje. Vase. Ik zeg, kijk, door zijn mam naar Eurendoe nog gratis op vakantie geweest. En ik heb overigens toen nog vast te leggen dat ik niet gereanimeerd wil weren. Of ik moet een heel leuk reanimeermeetje zien. En anders niet.
Dankjewel, Fred.
Oké. Okay.
Ik kende het verhaal overigens al.
Die kosten wij, ja.
Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Niet bij Paul Vaas, maar bij een plaatsje Vaas. Goed, we gaan naar het Vastenavondkamp. Een wijk die in de 60e jaren van de vorige eeuw is gebouwd. En dat was na de Hazenkamp een van de grootschalige uitbreidingen van Venlo, na de oorlog. Investeerders, woningcorporaties en particulieren investeerden in de wijk in zowel koopwoningen als ook veel sociale woningbouw. En er was helemaal niks mis met die wijk. In de laatste decennia vertrokken veel van de oudere bewoners en maakten plaats voor nieuwe. De nieuwe mensen kwamen uit alle hoeken van de wereld. En wat er dan gebeurt is dat er vaak een oorzakelijk verband wordt gelegd tussen die nieuwe bewoners en het feit dat die wijk er ziende ogen op achteruit gaat. Althans, dat is de stelling van velen. Overheden en corporaties sloegen de handen ineen en kwamen tot een plan voor verbetering. En daarover gaan we praten met Hai Jansen. Hai, welkom. Truus van Tankeren, Truus, welkom. En Selim Otjelik, jij hebt schriftelijke vragen gesteld over verkeer en over de plannen in de wijk.
Ja, klopt.
En onze columnist Fred van den Boogaard, ook niet geboren, maar wel getogen in het Vastenavondkamp.
Ik heb er twee keer gewoond, ja. Eén keer is dat geweest in 66, denk ik. En later ben ik nog eens een keer teruggekomen. Eerst in de Platanenstraat en later in de Elzenstraat. Nog eens een paar jaar gewoond, ja.
Ja. En nou is de eerste vraag waar ik mee zou willen beginnen is, is het nou werkelijk zo'n ellendige wijk om te wonen? Hai.
Nee. Ik woon er al heel lang, dus ik woon er ook graag.
Ben je er geboren?
Ja, sterker nog, ik denk misschien dat ik de eerste geboorte ben in het Vastenavondkamp. We hadden daar een boerderij staan waar nu de Karel van de Woestijnstraat is. En daar ben ik geboren. En toen begonnen ze met de Vastenavondkampstraat aan te leggen. Dat was het eerste waar ze mee begonnen. En ik weet nog, toen was ik een jaar of 4, 5, toen liep ik buiten de boerderij en toen was bij ons voor volop bezig met vrachtwagens, zand en riolering aan te leggen. Dus ik ben daartoe geboren en een jaar of 5 later ben ik naar het tuindorp gegaan, daar heb ik gewoond. En toen heb ik een huis gekocht in het Vastenavondkamp en toen was ik een jaar of 30. En vanaf die tijd woon ik in het Vastenavondkamp, dus dat is nu bijna 40 jaar.
En je woont er graag?
Ja, ik woon er graag. Ik woon in een leuke straat, leuke buren. Maar je ziet natuurlijk ook wel wat gebeuren in Vastenavondkamp. Maar daar hebben we dadelijk, denk ik, ook. Oh, ja.
Dus jij woonde ook in het Vastenavondkamp?
Ja, ik ben er in 1984 komen wonen. Het was een prachtige buurt. De mensen deden ook veel dingen samen als je buiten kwam. Je kent elkaar. Dus ik dacht van, nou, ben ik goed terechtgekomen. Maar het was wel, door wat je zei, mensen die gingen en ze werden ouder. En ja, waar wij kwamen wonen, woonden veel oude mensen. En wij kwamen als jong gezin met kinderen van 4 en 7. Die dachten, oh, wat gaat hier gebeuren? Hè? Wij zijn zo oud en dan begint het mee met een jong gezin. Hoe gaan we dat doen? Maar dat is prima verlopen.
Maar jij woont een beetje in het oostelijk deel?
Het randje, tegenover de school. En als je de Albrechtstraat, daar is het vrij rustig wonen en ook wel netjes. Dus ja, met het
Je woont er graag?
Ik woon op dat stukje, woon ik toch graag. Maar ik kan me, zoals wij met een ontwerp zijn geweest, ontwortel de boom. Ik ben eigenlijk ontworteld in waar ik nu woon. Dus ik kan het niet meer rijmen.
Oké. Komen we dadelijk op terug. Ja. Fred, heb jij daar graag gewoond altijd?
Ja, ik heb het ook zien gebouwd worden. Ik woonde ook in een tuindorp. En daar stopte Blerik. Dan had je de Boekendal. En op een gegeven moment kwamen inderdaad die vrachtwagens. En werden er riolering gelegd. Daar kopen we door en zo. Later, toen ik er kwam te wonen, ja, was het een leuke wijk. Dat was in de 60e jaren dan. Ja. En dus was prima wonen, ja.
Maar het was wel een massale buurt, ook in die 60e jaren natuurlijk.
Ja.
In korte tijd heel veel gebouwd.
Ja, maar wij waren die oudere huizen gewend en kleine, met kleine kamertjes in de
tuindorp.
En dit waren flinke ruimtes, ja. Ja.
En allemaal jonge gezinnen, hè, Jan, in die tijd.
Ja, veel kinderen. Ja.
Want je zag er daar, ik weet niet hoeveel scholen er waren, het Vastenavondkamp.
Ja. 2 of 3, geloof ik, hè?
Van Kallisch School, Sint-Janstraat, was er nog één. Ik weet,
volgens mij 3 scholen langs elkaar daar op de
Langstraat. Ja, langs elkaar, ja. Dat zegt natuurlijk iets over een wijk in die tijd, hoe jong de mensen daar waren.
Ja. En nog een buurthuis, ik kan me nog herinneren, in het begin 70er jaren stond er een tent. Ja. Of zo'n semi-permanent
meer
gebouw.
Zo'n houten gebouw.
Ja, of buurt van het Clariaken daar, hè? Daar, het college daar. Hè?
Ja.
Maar Muspelheim is daar.
Muspelheim, Muspelheim.
Ja, en later is Muspelheim daarvoor in de plaats gekomen.
Ja.
Maar je had ook florerende cafés zoals Kikken.
Geweldig was het toen. Zeker.
En een florerend winkelcentrum.
Ja.
Het zag er een moment toen beter uit, zoals het nu. Ja, de gemeente heeft wel wat gedaan bij de Aldi en doen. Je ziet wel verbetering. Mm-hmm. Maar als je echt de woningen ingaat, de richting waar de mensen leven, nou dan, als ik dat doorkom, dan denk ik van, nou.
De woningen zelf of de manier waarop?
De uitstraling van de woningen.
Zoals ze bewoond worden.
Ja, de voortuinen, de uitstraling is niet meer wat het is.
Je ziet heel duidelijk waar er echt arbeidsmigranten wonen die teruggaan. Dus daar de uitzendbureaus huis hebben gekocht. Ja. Die voortuin staat vol met gras van een halve meter hoog.
Het is echt. En je ziet ook de kinderen, hoe ze elkaar aanspreken. Het is niet meer zo, ze hebben geen respect meer. En met die fatbikes, ze gaan over de stoep. Je moet uitkijken als je de brandgaand uitgaat van oké, word ik niet omgereden.
Maar is dat iets typisch van het Vastenavondkamp? Of is dit typisch iets van dat waarden en normen in de samenleving totaal veranderen of weg zijn?
Ja, als ik kijk aan de andere kant van de school, dan heb je dit gedrag zo niet. Ja, dit is gewoon het Vastenavondkamp. Ik kan me dan niet meer.
Dat is namelijk het verschil wat jij zegt. Hè? Aan de andere kant, ik woon aan die andere kant van die school.
Ja, bedoel ik.
Daar is het heel anders. En als je dan gaat kijken hoe dat komt, ik heb daar wel een opvatting over. Hè? Ik denk dat het te maken heeft met de sociale huur, sociale woningbouw. Wat we gedaan hebben jarenlang is natuurlijk heel veel sociale huur op één plek neerzetten. En je hebt geen differentiatie meer. En waar ik woon, er zijn heel veel mensen die hebben een eigen huis. En die letten beter op hun buurt. Ik heb een mooi voorbeeld van bij mij in de straat van de afgelopen jaar. Daar is het hoek. Vroeger had Jan van Knippenberg, kunnen dat misschien wel herinneren. Ja. Die had daar zijn sigarenzaak. Die is daar uitgetrokken. Nu is dat opgekocht waarschijnlijk door een uitzendbureau. En daar leven nu waarschijnlijk mensen die hier voor een korte tijd komen werken. Dus daar zitten, ik weet niet hoeveel mensen er in dat gebouw zitten.
Maar hetzelfde is gebeurd eigenlijk in de Gerenstraat.
Ja, maar wat je nu ziet, omdat er bij ons in die straat heel veel koopwoningen zijn, dat iedereen zich af en zetten is tegen de manier van parkeren. Ja. Daar wordt geparkeerd, bijvoorbeeld gewoon midden in de straat, allemaal dat soort dingen. En die gaan de handhaving bellen en nu vindt er een controle plaats? Wonen daar wel niet te veel mensen, allemaal dat soort dingen. Maar mensen die daar een eigen woning hebben, die kijken veel beter naar hun buurt en die proberen te zorgen dat daar, dat daar niet onrust ontstaat en weet ik wat. En dat zie je aan de andere kant van het vastenavondkamp veel minder. Want daar is, daar is een voordeur en wat daar rechts en links gebeurt, interesseert men.
Maar is dat niet begonnen? In 2012 heeft Stef Blok als minister van Volkshuisvesting de corporaties opgedragen dat er niet meer verhuurd mag worden aan aan mensen die een inkomen hebben die wat hoger is dan een x-bedrag. Maar als gevolg dat die wijken waar allemaal die sociale woningbouw staat, dat daar mensen met de laagste inkomens komen, ja, met de grootste problemen komen. En dan krijg je een soort, ja, dat is misschien wat overdreven, maar een soort ghetto vorm.
Ja, maar goed, dat is ook. Maar dan moet je, denk ik, een buurt gaan revitaliseren, hè, zoals we dat in Venlo Noord gedaan hebben. Ga nu kijken om bijvoorbeeld bepaalde straten, om daar met die huur, wat vindt die woningstichting gepaard, en ga daar koopwoningen van maken. Zorg dat in die buurt een gedifferentieerd wonen is. Dat er mensen wonen met die wel een huis kunnen kopen en mensen die gehuurd kunnen wonen. Dan reguleert zich dat meer, volgens mij.
Selim, jij hebt ook vragen gesteld over die verbetervoorstellen van de partners in het vastenavondkamp. Denk je dat daarmee de problemen worden opgelost? Want in die bomenbuurt waar Truus woont gebeurt eigenlijk weinig. Alleen wat verkeersmaatregelen die daar genomen worden.
Ja, wat ik in ieder geval zie, als we kijken naar de oorzaak, ik herken me ook in het verhaal van Harry, er zit gewoon heel veel sociale huur. En sociale huur met de beslissing van Stef Blok zorgt ervoor dat er relatief veel mensen wonen met een sociaal lage klasse. Heel veel mensen op een relatief kleine plek kan zorgen voor problemen. Ik zie niet direct de correlatie, maar het kan ervoor zorgen. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld met de plannen met de Gerestraat, een van de oorzaken van de problemen, dus niet de hoofdoorzaak wellicht, maar een van de oorzaken is relatief veel mensen op een relatief klein stuk grond. En wat er dus gebeurt met de nieuwe woningbouwplannen is dat er meer woningen op dat stukje grond komen. De twee U-vormige flats bijvoorbeeld van de Gerestraat, daar komen nog meer woningen bij, in plaats van dat er mindere woningen worden. Ja. Dus ik denk dat het een soort vergroting van het probleem kan worden. En dat moeten we natuurlijk voorkomen. Daarom heb ik ook de vragen gesteld. Kijken wat voor soort klassen er komen. Dat is natuurlijk nog steeds in een best wel vroeg stadium. Dus op dit moment probeer ik die signalen al over te brengen. Want die krijg ik heel veel van de buurt. Dat het dus het risico is dat het nog verder achteruit gaat met nog veel meer mensen die komen wonen.
Dus eigenlijk zeg je, dat is wat Truus ook zegt, je kunt wel fysiek een heleboel veranderen, maar als er niks gebeurt aan de sociale kant van het verhaal, aan de sociale samenhang en misschien de bevolkingssamenstelling, dan los je die problemen niet echt op.
Nee.
Truus.
Ja, want je hebt ook verschillende culturen, hè? Het is bekend niet begrijpen. Het is dan samen met iets over met een probleem overleggen. Onder elkaar, daar wordt met elkaar ook niet in begrepen. En ze begrijpen ook niet hoe het hier in Nederland is. Ze zitten dan gewoon met één been in een cultuur waar ze vanaf komen. En je kunt er niet mee praten. Sommige mensen begrijpen dat echt niet. Ja, maar bij ons dit en bij ons dat. Ja, heel fijn, maar we wonen hier in Nederland. Dus, en je zit dan met hoeveel culturen daar. Dat is best moeilijk om daar in verleg te gaan met een bepaald probleem wat je daar hebt. Dus,
Nou gaat de verandering, de fysieke verandering, vooral gebeuren in het noordelijk deel van
Want de Gerestraat, dat was het nodig. Daar is ooit een fout gemaakt om daar 244 flats te laten bouwen, niet door een woningstichting, maar door een pensioenfonds. Dat pensioenfonds heeft op een gegeven moment die woningen allemaal op de markt gegooid. En daar begon de ellende daar in die buurt. Hè. Daar kon je voor 15.000 euro een flatje kopen. En woningstichtingen waren met name de uitzendbureaus die daar massaal die flatjes op kochten. We hadden 10 mensen in één flatje geduwd. Allemaal dat soort zaken. Hè. Waarnaar gekeken moet worden is volgens mij dat er veel meer een verschil in kwaliteit van woningen moet komen. Dat er te veel woningen, daar zie ik niet direct het probleem, maar zorg dat als je meer woningen bouwt, dat dat een hoge kwaliteit is. Dat er een grotere mix komt in die wijk. Maar het heeft niet alleen met wonen te maken. Hè. Het heeft, omdat je verschillende culturen... Zorg dat daar wat te doen is in die wijk. Zorg dat daar meer trapveldjes komen, voetbalveldjes. Zorg dat daar...
Maar dan gaat er wel een van die veldjes verdwijnen... omdat daar door Wonen Limburg 54 appartementen worden gebouwd.
Maar ook de twee U-vormige flats bij de Geerstraat... Die hebben allebei een speelparkje. En die worden dan ook ingekrompen vanwege de nieuwe parkeerfaciliteiten... omdat de garages woningen worden.
Goed. Ik denk dat daar ook goed naar gekeken moet worden. De plannen liggen nog niet zo, zijn er niet zo gevormd dat ze definitief zijn. Ik denk dat er heel veel gekeken moet worden. Hoe kun je recreëren ook in die wijk? Hoe kun je zorgen dat je op een goede manier zorgt dat mensen buiten de voordeur ook wat te doen hebben? Ik denk dat het allerbelangrijkste is om vast te
stellen. Jij bent nog niet zo lang geleden uit de raad gegaan, dus je bent nog goed op de hoogte. toen ik het plan aan het lezen was, toen vroeg ik me af, er vindt een verdichting plaats van het aantal woningen. Terwijl we eigenlijk zeggen van de andere kant, dit soort wijken vooral moeten we vergroenen. Is dat ook aan de orde in het Vastenavondkamp? En hoe gebeurt dat dan, dat vergroenen?
In ieder geval, de plannen hoe ze in deze vorm nu staan... zijn nog niet in de gemeenteraad besproken, omdat ze nog niet definitief zijn. Wij hebben als gemeenteraad vooral gezegd van... ga ermee vooruit, dat geld, gebruik hem daarvoor.
Mogen jullie daar iets over zeggen?
Als het plan uiteindelijk definitief is, dan krijgen wij het bestemmingsplan en dergelijke voor ons. En dan mogen wij daar iets van zeggen. Meestal is dat dan wel...
Achter in het traject, dat is achteraan. Dan zijn de plannen
precies
al rond.
Gesprekken zijn ook met de gemeenteraad al gevoerd. Ik weet dat we vorig jaar of anderhalf jaar geleden daar nog een gesprek over gehad hebben. Waarom onder andere John Spijksma zich druk maakte over het feit dat die U-vormen bleven. Die zegt, daar moet meer openheid komen.
Klopt. Maar mochten we vooral op voorhand wat informatie meegeven. Ja. Waarop dan de huidige plannen, die ook nog niet definitief zijn gesmeden. Maar hoe die nu voorliggen met die twee nieuwe blokken in plaats van die... of drie nieuwe blokken in plaats van die twee langwerpige appartementjes. De U-vormen die blijven, maar tussen die twee U's komt er nog een appartementje. Dat soort zaken is nog niet volledig in deze vorm besproken.
Maar als jij zegt van definitief, als we definitief zijn... mogen wij er wat over zeggen? Wat heeft
Gelukkig heeft de gemeente wel die buurtpunt ingericht. Dus de mensen mochten hun bezwaren geven. Ik denk dat het niet vanuit die wijk, echt de Geerstraatkant, gebruik van is gemaakt. Maar wij mogen die bezwaren meegeven. Ik heb dan die signaal gekregen aan de hand daarvan. Ja. En dan stel ik op voorhand even wat vragen, even wat verduidelijking. En dan ga je met als gemeenteraad, kunnen we het erover hebben als we niet er tevreden over zijn.
Ja, ik heb toch veel mensen gezien. Het was 2 dagen waar ze daar konden kijken en informeren. En konden delen met de gemeente en de uitvoerder. En we konden daar memo's opplakken wat je dus zo graag zou willen veranderen. En ik heb ook de tweede dag ben ik ook binnen geweest. En er zijn toch mensen echt wel uit de Geerstraat daar... die naar huis zijn gegaan en hebben gedacht hebben van... oké, ik moet toch nog eens even volgende dag teruggaan. En dan zie je die zelf weer terugkomen met bepaalde vragen... waar ze thuis echt mee gezeten hebben. En het was wel een mooie open dag. Ze konden er 2 dagen volop zo binnenlopen. En dat vond ik wel heel fijn.
Maar de gemeente... Zo is het goed dat ze het hebben georganiseerd, inderdaad.
Ja.
Maar de gemeente organiseert geen plenaire bijeenkomst... waarin ze plenaire informatie geven. Waarom gebeurt dat niet? Waarom niet allebei? Want dit is erg sterk individueel in je...
En ik denk in dit stadium moet je dan zorgen dat op zijn minst de echte bewoners die er nu wonen en die echte directe wijk, dat ze op dit moment even inspraak krijgen. In een later stadium moet je het sowieso wel plenair doen, vind ik, nog voordat het definitief wordt.
En die raad kan altijd ingrijpen. Hè? Die raad kan ook zeggen bijvoorbeeld over een half jaar van laat ons die plannen eens zien. Hoe staat het ervoor? Worden de bewoners voldoende meegenomen daarin? En als dat niet gebeurt, kunnen zij een motie indienen of een amendement of wat dan ook. Zodat daar toch meer aandacht geschonken wordt wat de raad belangrijk vindt. Dus de raad heeft toch wel een rol. Maar ja...
Dat is ook een van de redenen waarom ik die vraag heb gesteld... op voorhand voor zo'n eventuele maatregel wat de raad zou kunnen nemen.
Ja. Okay. Truus, vind jij dat bewoners bij die hele ontwikkeling in het Vastenavond... want jij zit ook in het wijkoverleg.
Ja, dat klopt.
Vind jij dat bewoners daar voldoende bij betrokken zijn?
Bij de Geerstraat, dat vond ik wel heel mooi. Dat, hoe ze dat gedaan hebben op dat moment wat het ontwerp nu is. Er komt nog een vervolg. De bewoners worden nog eens een keer weer uitgenodigd. Ik vind dat wel goed, dat systeem, wat ze gedaan hebben. Maar bij de Diepe Dijkstraat, dat vind ik gewoon treurig.
Wat mensen, gebeurt daar?
Omdat daar de ook inrichtingsverkeer wordt. De mensen hebben dus een uitnodiging gehad in het buurtpunt tegenwoordig de Keet. Ja, dat ze daar ook mee om konden het inzien. Maar er waren mensen bij die kregen de brief te laat.
Precies.
Een dag te laat. En sowieso, het was allemaal geregeld. Je had geen inspraak meer.
Maar even voor de helderheid van de luisteraar. Ik heb begrepen dat in dat gebied van de Bomenbuurt, inclusief de Diepe Dijkstraat, dat daar de hele verkeerscirculatie op de schop gaat.
Regelt op de schop, ja.
Ja, dat is in ieder geval, daar heb ik dus ook vragen over.
En daar zijn bewoners alleen maar over geïnformeerd.
Geïnformeerd, en dat is ook dus deels als ze het op de hoogte waren. Want heel veel bewoners die hebben ook aangegeven dat ze de uitnodiging gewoon daags te laat hebben ontvangen. Dus ze hebben ook helemaal geen inspraak gehad, geen inzicht gekregen. Vandaar dat ik ook vragen heb gesteld, want hoe de situatie is volgens de signalen die ik heb gekregen, is dat de mensen die aan de kant van de Diependijkstraat wonen niet meer naar de kant van de Albrechtstraat kunnen.
Nee.
Dat alleen maar op de Vastenavondkampstraat kunnen ze alleen daarvan gebruik maken. Ja. Dus een hele omrit, de auto mag daar niet meer heen. Nee. Allemaal die straten aan de kant van de Diependijkstraat worden inrichtingsverkeer, zover ik heb begrepen.
Dan heb je het over wat is de Populierenstraat?
De Cypressenstraat, Diependijkstraat, allemaal die straten ertussenin ook.
Ja. Sela, maar waarom doet men dat? Waarom wil men dat zo reguleren? Wat is daar de grote winst van?
Normaal gesproken de snelheid eruit halen en de verkeer reguleren. Maar als ik dan kijk naar die kant van de straat, lijkt mij dat niet de goede oplossing. Maar om dat eerst duidelijk te maken en om in ieder geval de signalen dat de wijk niet is meegenomen terug te leggen, heb ik die vragen gesteld. Ja. Ik heb verder ook nog geen richting gegeven.
Wat je ziet daar bij die Diepe Dijkstraat wordt heel veel gespeeld op die groene long die daar is. Maar ik vind het daar ook levensgevaarlijk. Ben je met me eens of niet?
Op dat deel ben ik het niet met je eens.
Nee.
Ik ben er zelf ook vaker. Ik ben ook vaker bij dat buurtpunt, zeg maar, daar tussen die groenveldjes in.
Ja, ik kan daar ook regelmatig. Maar als je daar wordt gevoetbald en daar racen ze bij wijze van spreken over die drie decembers.
Maar als ik dan denk inrichtingsweg, dan gaan de auto's die kant op gaan, is het risico steeds heel erg hoog dat, dat ze nog juist sneller kunnen.
Dan zou je andere maatregelen moeten nemen.
Ja, ja, maar los daarvan, ik vind sowieso dat de wijk op zijn minst de inspraak had moeten hebben.
Ja.
Om te kijken of zij daar mee eens zijn of niet.
Ja, ja, oké. Okay. Maar ik kom ook wel eens in de buurt. Maar als je dan die straten inrijdt, vanuit de Cypressenstraat bijvoorbeeld, en je komt een tegenligger tegen, dan kun je helemaal terugzetten. Want die hele wijk is verblikt. Ja, zowel links en rechts wordt geparkeerd. Dan kan nog maar één auto door. Dan kun je met twee auto's langs elkaar nooit meer door.
Dat is wel de situatie, helaas in het grootste deel. Ook in Venlo-Zuid waar ik woon, is dat in de meeste straten zo. Daar is eenrichtingsverkeer een hele goede oplossing. Dat heb ik ook destijds richting aan wethouder Pollux doorgegeven. Maar de wijk moet even voldoende op de hoogte worden gehouden en meegenomen worden voordat het gebeurt. En dat mis ik dus hier heel erg.
Ik heb met bewoners daarover gepraat. Het is namelijk, ze krijgen daar ieder één parkeerplaats voor de deur. Nou,
die op hun kenteken staat.
Nog niet. Was dat maar waar?
Dat is ook niet het geval.
Was dat maar waar? Dus je hebt dan op een gegeven moment, dat is dan een blok van drie huizen, drie parkeerplaatsen. Er zijn erbij, die hebben vijf auto's. Oké, hoe verder? Aan de andere kant kon eerst geparkeerd worden van de straat, nu niet meer. En nou, ik was daar en ik denk van 1, 2, 12 auto's aan de andere kant. Ik denk, waar moeten die dadelijk staan? En die mensen die zelf een parkeerplaats voor de deur hebben, die hebben dan niet meer het idee dat ze hun eigen wagen neer kunnen zetten.
Die worden de dupe daarvan.
Die worden de dupe ervan. En die zei ook, ik vind het prima, maar als er maar iets komt, dat ik altijd mijn auto daar neer kan zetten.
Maar is dat niet een maatschappelijk probleem? En allemaal die wat oudere wijken waar gezinnen vroeger hadden, was het autobezit misschien één auto op de vier, vijf gezinnen. Tegenwoordig is het twee, soms zelfs drie auto's op
één. Twee is bijna de norm in een gezin waar ze sociaal in ieder geval, daarvoor moeten werken voor een cent allebei.
Ja.
Dus twee auto's is normaal.
Maar ze hebben ook kinderen dadelijk, en die hebben ook een auto. Ja, de ouders staan twee.
Daar moet je
dan
wel soms een grens trekken.
Dan hebben ze drie, vier kinderen, dan hebben die een auto. En de kinderen worden afgenomen.
Wat moeten we daarmee?
Nou, ik denk dat we daar in de hele stad, in heel Nederland last van hebben. Waar ik zelf heb veel s'avonds vergaderd, inmiddels is dat minder. Maar dan kwam ik s'avonds thuis en dan kon ik pas 50 of 100 meter verder op parkeren. Weet je, ik erger mij daar niet aan. Ik heb ook treinreizen gedaan. Hè. Je had vaak te maken met dat een trein vertraging had. Als je er niet aan ergert, is het een stuk makkelijker.
Ja, maar iedereen wil ook nog voor de deur parkeren. Ja.
Ja, ik zie bij mijn buurman, op het moment dat dat daar een plek vrijkomt, dan rent hij naar buiten, gaat hij zijn wagen, die misschien wel 10 meter, niet verder, verder staat om hem daar bij hem voor de deur neer te zetten.
Maar ik denk dat daar ook een beetje het verschil zit tussen de mensen die dichtbij willen wonen omdat ze de volgende dag weer heel vroeg uit bed moeten, of werkende en pensionado's. Daar zit denk ik wel een beetje een verschil.
Dat ben ik, ja, dat klopt misschien wel. Maar ja, zoals wij uit een bepaalde leeftijd komen en niet meer zo goed kunnen lopen. Dat je op een gegeven moment moet zeggen, of ik moet met een stok nog ergens, je moet met een rollator. Dus dan moet je kort op, ver met je rollator nog eens die auto op gaan zoeken. Proberen die rollator ook nog eens in de auto te kunnen, wat misschien helemaal niet kan. Ik zou niet weten hoe die mensen daar weer wegkomen.
Ja, maar daar hebben we nogal wat invalide parkeerplaatsen voor die je wellicht kunt claimen. Maar dat is wel een probleem bij
Kelemon. Weet je wel, een parkeerplaats, dat kost €200. Dat kan niet iedereen betalen.
Daar ben ik met je eens, ja.
Goed. Vastenavondkamp. Wat moet gebeuren is betrokkenheid van bewoners vergroten. Goed kijken naar de diversiteit en de sociale samenhang.
Differentiatie heet dat, ja.
Differentiatie. En goed kijken naar hoe daar in de toekomst fysiek met een aantal zaken wordt omgegaan.
Ja.
Ja, en zorgen dat er veel te doen is. Mensen moeten achter de voordeur komen en met elkaar.